Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En ik heb ze de vraag gesteld. Stel nou, bij jullie staat een man voor de deur met een knuppel, dronken. Je hebt een dochtertje op de bank zitten of in de bed met de pyjama aan. En je vrouw die is de politie aan bellen en de politie is er niet. Wat zou jij doen? En ik zag ze echt denken van, ja, misschien zou ik het ook wel hebben gedaan.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even snel de Code of Conduct, zoals we dat noemen. In deze podcast praten we over definitieve zaken.
Ja, afgesloten strafzaken, onherroepelijke zaken waarin geen procedures meer lopen.
En vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
En ook vandaag is dat weer gelukt, Wouter.
Chris, heb jij wel eens een zaak gehad die draaide om een burenruzie? Een soort rijdende rechter-achtige zaak die volkomen uit de hand liep.
Ja, zeker. Zeker, zeker vroeger toen ik nog in Almere werkte bij Kleer en Hamer. Dan had je in het weekend vaak wel in die, ja, je hebt bepaalde wijken daar die daar wel bekend om stonden, zeker in de zomer. Regelmatig burenruzies. En daar kwamen dan pikketmeldingen uit, hè, waar we het eerder over gehad hebben.
Dan gingen ze met elkaar op de vuist.
Ja, wees niet zo ernstig hoor. Een klap hier, een belediging daar, een bedreiging zus. Maar dat kon wel eens flink uit de hand lopen. Zeker natuurlijk onder invloed van drank en drugs.
De zaak waar we het vandaag over gaan hebben, die speelt zich af op een broeierige juliavond in 2018 in het Gelderse plaatsje Wapenveld. Daar loopt op die avond een slepende burenruzie volledig uit de hand. Nadat een buurman dreigend met een stoelpoot de tuin van Dries Veldman is ingelopen en meerdere malen op de ramen heeft gebonst, doet Veldman de deur open, loopt zijn ziedende buurman de woning in. Nou, dan ontstaat er een soort worsteling. Dries Veldman weet zijn buurman de deur uit te werken. Loopt naar zijn schuurtje en pakt een riek. Een hooivork is dat. Die zet hij achter de voordeur. En wanneer zijn buurman vervolgens, die is nog steeds boos, de woning opnieuw probeert binnen te komen, steekt Dries Veldman zijn buurman 6 keer met die riek in de borst. Het slachtoffer zijgt ineen en die is er behoorlijk slecht aan toe. Die overleeft die steekpartij, zeg maar, ternauwernood. Dries Veldman wordt opgepakt en die wordt in eerste aanleg veroordeeld tot 4 jaar. Volgens de rechtbank was er namelijk geen sprake van zelfverdediging in dit geval. Bij ons te gast vandaag, meester Yehudi Moskovic uit Utrecht. Welkom.
Dank je, goeie avond heer.
Dat is eigenlijk toch wel bijzonder dat we, ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker, een Moskovic aan tafel. Dat moest een keer gebeuren hier natuurlijk.
Dat hoor ik mijn hele leven al, ja.
Nou, dat wordt een hele ervaring, denk ik.
Nou ja, ik weet het niet, maar is dit nou een achternaam die je heel veel brengt? Want het is natuurlijk een achternaam die in de advocatenwereld en in heel Nederland een soort household name is. Of heb je last van die achternaam?
Ja, ik heb wel eens een keertje gezegd, het is zowel een vloek als een zegen. De ruimste zin van beide woorden eigenlijk. De laatste 10 jaar, denk ik dat we wel kunnen zeggen, is de naam redelijk aan een klaar geweest voor een poetsbeurt, laat ik het zo zeggen. doe mijn best, jongens.
Ja, ja.
Maar de jaren daarvoor, hè, dus eigenlijk vanaf eind jaren 70, heeft mijn grootvader natuurlijk die naam echt gevestigd. Er is een keer een onderzoek geweest door een reclamebureau. Er staan die flesjes van de frisdranken op tafel. En er werd gezegd dat het vergelijkbaar was met Coca-Cola, om maar gewoon even te zeggen. Namelijk 80% naamsbekendheid. Wat houdt dat in? Vraag aan 100 mensen op straat, noemen ze een advocaat. 80% zegt ja. Moskovic.
Oh ja, joh.
Ja.
Ja, deze... ik denk, goed, ik moest even nog even over nadenken. Omdat ik in mijn jeugd natuurlijk, en zeker in mijn studietijd, natuurlijk ook opgegroeid ben met die naam Moscovici. Mm. En natuurlijk met Bram Moscovici, zoon en vader. Ik moet wel zeggen dat ik Joeri natuurlijk ook al een aantal jaren meemaak in strafrechtland, zeg maar. En dat ik wel denk dat Joeri wel losgekomen is, zeg maar, van zijn ja, hoe zou ik het zeggen? Zijn voorvaderen en familieleden in die zin. Hè, dat is Smet die er was. Mm. In ieder geval vanuit mijn perspectief rust hij niet bij jou. Laat ik het zo zeggen. Heb je ja, dat idee zelf
wel? Dat het in ieder geval bij
Nee, maar ik weet heb je zelf het idee dat je daar ook wel op aangekeken wordt?
Nou ja, het voelt wat te ver om dat helemaal nu
ja, dat is waar. Daar zijn we hier ook
maar,
niet voor, hoor.
Maar goed,
ja.
Ik kan je één ding garanderen. Zeker in mijn beginjaren, zeg maar. Inmiddels ben ik nu zo'n 12 jaar advocaat. Kwam ik de zaal binnen met scheve blikken ja. en chagrijnige opmerkingen van voorzitter. Dat je denkt, ja. Ik weet niet waar dit vandaan kwam. Ja. Maar inmiddels, en dat komt ook voor een deel door de documentaire die mijn broer heeft gemaakt.
Ja.
Kent men ineens de andere kant van het verhaal, ja. Namelijk
die verhaal gaat achter jouw mijn vader.
Ja. Ja. En dat heeft echt een veranderde sfeer in de rechtszaal gecreëerd. Een heel mooi voorbeeld is...
Voor mensen die documentaire niet kennen, die gaat over jouw vader en jullie jeugd eigenlijk.
Ja, precies.
Hè?
Ja, ja.
Jouw vader is niet Bram Moscovici, Robert Moscovici.
Robert Moscovici. Ja. Mijn broer en ik noemen hem vaak de Herman Brood van de advocatuur. En ik denk dat het daar wel
heel uitgelegd.
Ja. Ja, zo is het gewoon. Ja. En een van de eerste zittingen die ik had na die documentaire was met Wieland bekend. Onder andere met name van de Holleiderzaak natuurlijk. En die bleek mijn vader nog te kennen van hun studietijd.
Ja.
En die zei, jongen, dit wist ik niet. Doe hem de goed. En nou ja, er viel gewoon een last van mijn schouder af. En die is er eigenlijk al die tijd vanaf geweest.
En sindsdien weet je, als er zagrijnige blikken zijn, dan gaat het gewoon om jou.
Gewoon om mij.
Die documentaire, ik heb hem voor deze uitzending niet gekeken, maar die is vast wel ergens nog online te kijken voor de mensen die dat willen. Jij staat bekend eigenlijk als een advocaat. En ik was vanochtend toevallig in de rechtbank. Waar soms, dan zeggen ze altijd van, die Rudy, die weet altijd van die fijne, mooie zaakjes ertussen uit te pikken.
Is dat zo?
Ja, ja, hoe doet hij dat?
Nou ja, ja, kijk, ik denk Christen wel weet dat wij de zaken niet kiezen, maar de zaken kiezen ons.
Ja.
Je wordt gewoon gebeld op een gegeven moment uit de penitentiaire inrichting. En dan denk je, nou, dat is weer een leuke. Zo werkt het.
Ja. Ja, en heeft dat dan met die achternaam weer te maken? Of is dat, ja, dat is dan toch weer een moeilijke, denk ik.
Nou, ik hoop dat het inmiddels zo is. Dat het vooral te maken heeft met de mond-op-mond reclame. Dat mensen gehoord hebben, Joeri heeft een leuke zaak afgerond. Iemand vrijgekregen, dat is vaak zo. Ik denk dat Chris dat kan beamen. Als je iemand hebt vrijgekregen in de penitentiaire,
ja,
in Almelo of zo.
Dan
vervolgens heb je 10 zaken die maand daarna uit die PI. Zo gaat dat.
Best cases make best cases.
Zo is het natuurlijk wel. Als jij goede resultaten haalt in bepaalde zaken, dat wordt natuurlijk ook bekend in zo'n PI. Mensen gaan er opeens uit. Mensen weten elkaar van elkaar wat voor zaken ze zitten.
Ja.
En wat daarnaast gewoon van belang is, is over los van of je iemand eruit krijgt, ja of nee. Of die cliënt zich goed bijgestaan voelt. En er zitten natuurlijk heel veel mensen in de inrichting die in moeilijke omstandigheden zitten. En die iets van vertrouwen en een strohalm zoeken. En als ze dat niet bij een huidige advocaat hebben, maar ze denken wel dat ze bijvoorbeeld bij Joeri kunnen vinden. Ja, dan springen mensen over. En dat gebeurt met grote regelmaat in strafzaken.
Ja. We gaan naar de zaak uit het Gelderse Wapenveld. Hoe kwam die zaak bij jou? Want in eerste aanleg was Dries Veldman veroordeeld tot 4 jaar cel. Dus die zat zijn straf uit, neem ik aan. En toen?
Nou ja, zoals ik net zeg. Ik word op een dag gebeld door een man die zegt, ik heb 4 jaar gekregen voor poging doodslag. En dat gaat mijn leven kapot maken als dat zo blijft. Kunnen we een afspraak maken? Nou ja, tuurlijk.
En hij zat toen vast, of niet?
Nee, hij was vrij. Ja. Kijk, eer wie eer toekomst. En zo'n advocaat die voor mij de zaak had gedaan, die had hem al ruim voor het vonnis vrijgekregen. En het was een zelfstandig ondernemer. Je had het net over dat je speelt een riek een grote rol. Hij is geen boer, maar hij had het kunnen zijn. Een beetje dat je het type mensen een beetje voor je hebt.
Hij werkt op het land veel of zo.
Nou ja, het is gewoon echt een ruwe bolste, blanke pit type. Zegt weinig, doet veel. En die kwam aan mijn bureau en daar zat gewoon een gebroken man. Ook een gezinsman, een vrouw en een dochter. En ja, die doet zijn verhaal.
En wat was dat voor?
Had hij net zijn vonnis gekregen?
Ja, net zijn vonnis gekregen, dat is 4 jaar.
Ja, dat was onverwacht, begrijp ik.
Ja, volstrekt onverwacht voor hem, want hij was echt in de veronderstelling. Ik heb mijzelf en mijn gezin hier verdedigd.
Wat was het verhaal wat hij jou vertelde? Wat was er gebeurd volgens hem?
Nou ja, je had het net over een buurruzie. Nou, dit is wel de rijdende rechter op steroids, zeg maar. zij woonden in een woning met daar tegenover een soort van galerijflat. Ik geloof 2 verdiepingen. En op de eerste verdieping van die galerij, daar woonde het uiteindelijke slachtoffer tussen aanhalingstekens in deze zaak. De familie Vlodderachtig type. Die daar de hele dag met blikjes bier aan zijn mond, met name de hele wijk van commentaar aan het voorzien was. En uiteindelijk dat commentaar begon steeds meer zich toe te spitsen op mijn cliënt en zijn gezin. En dat duurde voort en dat duurde voort. En wat hij mij vertelde, maar wat ook uit het dossier bleek, is dat op een avond die man laveloos was, stom dronken. Maar het in zijn hoofd had gehaald om met een afgezaagde stoelpoot, nou een beetje stoelpoot is best een goede knuppel, daarvoor de deur stond. Dat ding langs het hek, want het gewoon een keurig tuintje met een hekje, aan het ratelen was en zo. Heel intimiderend natuurlijk. En een andere hand een blik bier. Schreeuwend, ik pak je. En uiteindelijk kom ik zo nog op terug, heeft hij zelfs geroepen in de deuropening dat hij zijn dochter zou gaan verkrachten en zo. Ja, gewoon een nachtmerrie eigenlijk.
Maar hier was de hele buurt ook getuige van dan, neem ik aan.
Ja. En dat maakt ook dat de zaak zo complex werd. Want er zitten getuigenverklaringen in die zaak over hoe, laten we gewoon Dries noemen, zo heet hij. Die man met die riek heeft geraakt. Want uiteindelijk is vastgesteld dat er 12 perforaties waren. Kun je nagaan.
Dus hij heeft 6 keer gestoken. Ja, met zo'n riek was een 2-tanden.
Ja. Maar even terug hoe de aanloop naar deze zaak was. Hij zat dat te vertellen en hij zegt, het was een van de meest intimiderende, beangstigende dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. En dat geloof ik ook wel. Zijn advocaat in eerste aanleg, die had het heel juridisch technisch aangepakt. Niks op aan te merken. Gewoon door een ringetje te halen. Maar toen die mij die
Want wat was het verweer van die advocaat?
Noodweer ook, ja. Okay. Ja, en het ontbreken van opzet en dergelijke. Dat is dus juridisch weer. Je moet wel de bedoeling hebben gehad om iemand om het leven te brengen enzovoort. Maar uiteindelijk, als je iemand 6 keer met een riek steekt, dat er een potentieel overlijden in zit. Dat kunnen we wel aannemen. Ja. Dus ook in de voorwaardelijke zin. Hè, dat is een juridisch relevant gegeven. Dat je een bepaald risico op de koop toeneemt. Dat zat er ook wel in. Uh-huh. Dus het kwam echt erop aan. Gaat het hof. Want dat was zijn laatste kans om de feiten zeg maar ter discussie te stellen. Gaan die aannemen, is hier sprake van noodweer. En toen dacht ik, hoe ga ik dit overbrengen dat deze man en zijn gezin echt aangevallen werden? En dat het niet een tegenaanval is. Want dat is namelijk het grote juridische verschil.
Ja, want er zat natuurlijk ook, want de vrouw van het slachtoffer, die had verklaard dat Dries na het steken had gezegd, jij bent de volgende die ik eraan rijg.
Ja.
En dat was volgens mij ook, is dat ook wel geborgd in andere, want dat is natuurlijk een enorme pandemonium geweest daar die avond, die ruzie. Want het was een mooie zomeravond, geloof ik, WK-wedstrijd.
De ramen stonden open, de deuren stonden
dus
open.
Dus het is een enorme toestand geweest. Gezien, ja. Maar dat is natuurlijk wel...
Maar dat is wel achteraf. Hè? Want misschien is het even goed, Jordi, even uitleggen. Wat waren de feiten precies eventjes qua aanval? Want de man 2 keer binnengekomen. Maar misschien is het even goed om dat even hel te hebben, om dan vervolgens verder te...
Een paar belangrijke feiten. Het gezin was thuis. Ja, dus moeder en dochter waren thuis, Dries was thuis. En dan staat daar ineens die man met die knuppel tegen dat hek te ratelen en te schreeuwen en te bedreigen en noem maar op.
En, kwam er geen politie of zo?
Nee, dat wil ik niet zeggen.
Excuus, ja.
Zowel, misschien is dit niet, weet ik dit niet zeker, maar in ieder geval de vrouw heeft de politie gebeld, maar volgens mij Dries ook.
Maar eerder die dag was er ook al, of is dat het moment dat er eerder politie...
Nee, nou ja, de vrouw die heeft Dries gebeld en je moet nu naar huis komen, want die idioot staat hier. Ja. Hij komt... De politie wordt door zijn vrouw gebeld. Maar volgens mij heeft hij bij het dichtdoen van de tweede keer van de eerste keer van de deur. Dus dat die man de eerste keer even weg was. Ook de politie gebeld. Maar het belangrijke gegeven wat ik ook aan het Hof heb voorgelegd is, die politie kwam maar niet.
Nee.
En dat is natuurlijk relevant, want noodweer moet noodzakelijke verdediging zijn. En het is iemands huis. Want je hebt een belangrijk ding waar mensen op af worden gerekend, is het zogenaamde onttrekkingsvereiste. Dat je aan de situatie moet onttrekken. En alleen als dat niet kan, dan is er sprake van noodweer. Ja. Maar je bent thuis in jouw veilige haven. Ja. En waar moet je je vrouw en je dochter heen sturen dan anders dan je huis?
Maar goed, die man staat aan het hek, staat hier agressief te doen.
Nou ja, hij doet de deur open en gaat de confrontatie aan in de zin van wat moet je van ons? Laat ons met rust. En ja,
wegwezen.
Man is niet voor reden vatbaar. Slaat tegen de deur en de deurpost en de ramen aan te beuken. En de politie aan de telefoon gehad. Politie is in geen velden veeg te bekennen. En hij weet vervolgens die man naar buiten te werken. En met zijn handen op dat moment. En de deur dicht. En dan is het nog lawaaiig enige tijd. Maar dan is het even stil. Hij weet niet wat er gaat gebeuren. Heeft inderdaad, zoals je zojuist in de inleiding hebt aangegeven, op een gegeven moment een riek achter de deur gezet. Want hij weet niet wat hij kan verwachten. En nog steeds geen politie.
Dat is een fors ding, hè, Riek? Eventjes, jongens. Dat is een soort hooivork.
Ja, hooivork is gewoon een gigantisch ding. Dat is gewoon een schoffel, maar dan met punten.
Ja, oké. Okay. Nou, op zich is dat een fors wapen, zou je kunnen zeggen.
Ja, daar kun je iemand behoorlijk mee aanpakken. Die staat achter de deur. En ineens begint het weer. En dat is waar een discussie op de zitting over is geweest.
In de eerste aanleg of in een hoger
beroep? In hoger beroep.
Ja.
Waarom die de hemelsnaam vervolgens de deur weer heeft opengedaan? Maar ja, de man, die staat daar met een knuppel. En met een knuppel ram je zo de raam in. En ze konden nergens heen. En op enig moment heeft die man geroepen. En dat is waar, en zo staat het beschreven in de verklaringen, zoals een vrouw dat ook heeft gezien gebeuren, zegt die aanvaller, ik kom je dochter verkrachten. Nou, je moet weten, dat was op dat moment een meisje van 7, geloof ik. En,
dat kan wel iets teweeg brengen.
Ja. Ja, als iemand zoiets zou roepen over mijn kind. En dit is precies wat ik het Hof wilde gaan overbrengen. Want ik heb dat met Dries aan tafel allemaal besproken.
Waar was hij emotioneel toen hij dat jou allemaal vertelde?
Ja, het is niet dat hij tranen met tijd aan het huilen was, maar het was echt een gebroken man daar aan tafel.
Ja, maar wat voor... Ja. Oké, want er zit zo'n cliënt, hè, die zit bij jou aan die tafel. En dan ga jij natuurlijk ook even kijken, wat is dat voor man? Had hij bijvoorbeeld een strafblad voor... Nee. Hij was geen gewelddadig man.
Gewoon law-abiding citizen, gewoon keurig. Nooit iets in zijn leven meegemaakt. Dus er was ook geen aanleiding. Ik kan het beter anders uitleggen. Er was geen perspectief waarin dit ineens zou kunnen gebeuren.
Nou ja. En heeft hij jou ooit verteld waarom hij juist dat conflict had met die buurman en niet iemand anders? Is hem dat ooit duidelijk geworden? Is dat duidelijk geworden?
Nou, wat ik net al aangaf, het was iemand die... niet de meest vriendelijke buurman was.
Nee. Maar ik bedoel, uiteindelijk komt hij bij jou en niet bij iemand anders. Dat is niet...
De achtergrond van het conflict heb ik me niet zo in verdiept. Vond ik ook niet belangrijk. Want ik moest me echt op dat moment suprem concentreren. Dat is waar ik het Hof moest gaan uitleggen. Hij mocht daar de verdediging voeren.
Want je vertelde net, hij roept opeens, ik ga je dochter ook verkrachten.
Ja.
En is dat het moment dat hij de deur weer open doet?
Ja, en dat is het moment dat hij dacht, deze vent moet hij weg.
Ja.
Politie
pakt
is er niet.
Riek, de deur
dus hij
open.
Pakt de riek. Nou, en dan heb je dus dat verklaringen uiteenlopen.
Ja.
Maar rampzalige verklaringen van buurtbewoners. En bijvoorbeeld dat degene die uiteindelijk gestoken is, ik vind het wat lastig om hem slachtoffer te noemen. Dat
maar
die achteruit
is natuurlijk in zo'n procedure wel.
Ja, juridisch gezien is die dan slachtoffer. Maar dat hij dus achteruit liep en dat Dries op hem afliep met de riek en hem vervolgens horizontaal steekt.
Zo.
En dan heb je nog een verklaring van iemand die zag, en ik doe het nu even voor, dat hij ook verticaal... een aantal maal.
Er is toen je op de grond lag.
Ja.
Oh.
Ja, kijk, en dat is natuurlijk rampzalig als je daar voor een Hof staat. Van ja, jongens, dit was echt zelfverdediging.
Ja, ja, dat is misschien wel goed, hè? Daar hebben we vorige keer ook over gehad.
Met Jan Sneep.
Met Jan Sneep. En niet te juridisch, maar eventjes heel simpel gezegd. En je hebt Janneke Taal. Je hebt noodweer en noodweer excess. En noodweer is gewoon de klassieke zelfverdediging. Die is gerechtvaardigd. Ja. En dan moet er sprake zijn van een noodzakelijke verdediging. Dus je kon niet anders dan je verdedigen. En ook op een manier en met een middel die ook in verhouding staat tot de aanval. He, simpel gezegd, als iemand jou een vuistslag geeft, mag je hem niet doodschieten. Nee. Dat slaat nergens op. Kijk, en hier kan je zeggen, dat is natuurlijk een kwestie, zou het kunnen zijn van hey, deze man die maakt amok in de tuin en die schreeuwt en die bedreigt. Maar ja, die wordt vervolgens 6 keer met een riek in zijn lijf gestoken.
Dat is pittig.
Dus daar kun je qua verhouding kun je daar een vraagstuk over
en
hebben.
En vervolgens zegt dus de steker tegen de vrouw van het slachtoffer en jou eigenlijk.
Ja, maar dat is in die zin iets minder relevant, want het noodweerverweer wordt natuurlijk wel bekeken vanuit de gedragingen die hebben geleid tot het steken. De gedragingen daarna, ja goed, die kunnen betekenis hebben, maar zijn niet per se relevant. Nou, dan hebben we daarnaast hebben we een soort vangnet.
Wacht wel even, want dat vind ik zo iets. Dat vind ik zo opmerkelijk eigenlijk. Waarom zijn die niet relevant?
Nou ja, dat zal ik je uitleggen in dit geval.
Want hij bedreigt dan toch eigenlijk.
Ja, maar dat kan. Je kunt natuurlijk eerst uit noodweer handelen en vervolgens iemand bedreigen. Het een sluit
ook
niet uit.
Hij is ook uiteindelijk wel veroordeeld voor bedreiging.
Ja, oké. Okay. Ja,
maar kijk, daarvoor geldt. Kijk, dat is het vangnet. Dus je hebt natuurlijk heel veel situaties, en dat kan hier natuurlijk ook het geval zijn, waarbij je wordt aangevallen. Waarbij je ook je moet verdedigen, of dat de verdediging noodzakelijk is, maar dat je daarin te ver gaat en het verkeerde middel gebruikt. Dat hebben we vorige week ook besproken. Dan nog, is het geen rechtvaardigingsgrond, maar een schulduitsluitingsgrond. Dus je mocht het niet doen, alleen het wordt je niet toegerekend. Hè? Vanwege het feit dat die aanranding, die eerste aanranding, die heeft een hevige gemoedsbeweging veroorzaakt bij iemand. Waardoor die te ver is gegaan in zijn verdediging, bijvoorbeeld door het steken met de riek. En daarom is het in noodweerzaken altijd heel erg belangrijk, in noodweer exceszaken altijd heel erg belangrijk, om echt feitelijk vast te stellen, wat is er gebeurd, stap voor stap. En dan zit je natuurlijk met een probleem. Ja, je zit met, als het een 1-op-1 situatie is, heb je een probleem, dan heb je geen getuigen. Mm. Maar ja, als je een shitload aan getuigen hebt, dan heb je ook een probleem. Want we weten uit de ervaring dat iedere getuige ziet het weer net even iets anders.
Ja, klopt.
En was dat hier ook zo?
Nou ja, ja en nee. Kijk, er waren meerdere mensen die hadden inderdaad gezien dat die niet alleen horizontaal, maar ook verticaal aan het teken was.
Zo, je zal dat zien, joh.
Ja, dat is natuurlijk heftig. Ik moest het hof, ik heb het net al gezegd, echt overtuigen van zijn emotie.
Die hevige gemoedsbeweging.
Ja, ja. Maar ik wilde die emotie ook overbrengen aan het hof. Want alleen als je je kan inbeelden wat daar is gebeurd, dan kun je er een afweging in maken. Want kijk, er is natuurlijk iemand gruwelijk neergestoken. Daar kunnen we het al over eens zijn.
Maar mag ik je een vraag stellen, Joeri? Even als advocaat onderling en mensen luisteren niet mee. kijk, we weten ook in dat soort zaken. Ik bedoel, heel veel van die overtuiging zit ook eigenlijk bij je cliënt zelf. Ja, hoe die op zitting kan uitleggen aan zo'n hof waarom hij gehandeld heeft, hoe die gehandeld heeft. Hoe heb je hem daarin?
Nou ja, ik heb hem gewoon gevraagd, leg het gewoon uit. Ja. Vertel wat het met jou deed. Toen hij die dingen zei, toen hij op de deur aan het bonzen was. Toen hij zei dat hij je dochter zou gaan verkrachten. Leg dat uit.
Ja.
En dat was ook een moment dat ik me de conclusie trof voor mezelf, de beslissing nam. Ik ga hier geen technisch juridisch verweer staan voeren. Ja. Ik ga hier echt op de overtuiging. Ja, wat Chris heeft het zojuist al aangehaald. Je hebt wettig en overtuigend bewijs nodig. Maar als je een rechter zeg maar echt op zijn emotie kan raken, dan is dat denk niet 50, maar 80% van een zaak.
Ja, en zeker bij noodweer excess, want dat hebben we ook besproken vorige week. Dat hoef je niet te bewijzen. Alleen dat moet aannemelijk worden. En dat is natuurlijk een veel lagere grens dan bewijs. Je moet eigenlijk gewoon dat zaadje kunnen planten bij die rechter.
Ja, nou ja, kijk, en zijn vorige advocaat, wat ik net zei, had het echt het hele handboek soldaat erbij gehaald. Elke juridische slak had dat ze zout gelegd. Maar toen dacht ik, dit wekt alleen maar irritatie in een zaak als deze. En ik heb op een gegeven moment ook mijn eigen pleitnota weggelegd. En ik dacht, ik moet hier gewoon uit het hart spreken. En ik heb die mensen die raadsheer aangekeken. En ik had aanvankelijk al eigenlijk een beetje angstgevoelens. Want een van de raadsheren was de voormalig officier van justitie. Die ook dus echt zo'n crime fighter. Hoe heet die ook weer? Met zijn naam kwijt, maar hij heeft de Utrechtse serieverkrachter gedaan. In de eerste aanleg en een tweede aanleg. Dus gewoon echt iemand die echt een
OM'er. Echt officier.
Wat was eigenlijk de eis in het hoger beroep?
Weer 4 jaar.
Gewoon helemaal eigenlijk hetzelfde. Gewoon feit hetzelfde. 4 jaar.
Maar toen ik die combinatie voor me zag, dacht ik, oké, ik leg die pleitnota weg. Het was mijn beurt. En ik heb ze de vraag gesteld. Stel nou, bij jullie staat een man voor de deur. Met een knuppel, dronken. Je hebt een dochtertje op de bank zitten of in de bed met de pyjama aan. En je vrouw die is de politie aan bellen en de politie is er niet. Wat zou jij doen? En ik zag ze echt denken van, ja, misschien zou ik het ook wel hebben gedaan. Ik denk dat Chris dat wel kan beamen.
Ik kan me voorstellen.
De voorstelbaarheid.
Ja. Nou ja, maar je ziet soms zeg maar dat het kwartje valt als je aan het pleiten bent. Hè? Dus dat je denkt, oké, nu is die gevallen, zeg maar. En dat gebeurde toen.
En toen dacht ik, nou, ik ga hier nog wat dieper op in. Ook een beetje juridisch ingekleed. Want je moet die mensen het handvat geven om de juiste juridische beslissing in het arrest in dit geval te kunnen optekenen.
Maar ze moeten het zelf inkoppen, leerde ik altijd.
Ja. leg uit.
Nou, wat ik al vroeger leerde toen ik van volgens mij nog van Gerard Hamer was dat. Die helaas overleden is.
Wijlen Gerard Hamer.
Ja. Maar in ieder geval daar heb ik wel geleerd dat men zei, kijk, je moet proberen, een rechter, dat is lastig hoor, niet op te leggen wat hij moet beslissen. Je moet de rechter begeleiden naar de juiste beslissing die uiteindelijk zelf neemt. Ja. Weet je, maar dat is wel zo. Kijk, je moet. Ik kan wel herkennen wat Juri zegt. Kijk, iedere rechter weet de juridische vereisten die er zijn qua noodweer excess. Weet je, hier gaat het ook heel vaak. Het is een soort van X-factor. Weet je, wanneer wordt een noodweerverweer wel toegestaan? Mm. Slaagt het wel of wanneer niet? En dat hangt heel erg samen met de cliënt zelf. Kan hij het overtuigend brengen? Kan hij overbrengen waar hij in zat? En voelen die rechters dat zelf ook? Want het gaat er nog om, heb ik vorige week ook gezegd. Het gaat er niet om dat je perfect handelt. Later gezien perfect handelt. En dat, zo kan je bijvoorbeeld zo'n bedreiging van jou achteraf ook zien. Hè, ik bedoel, het gaat niet om dat je het
van
helemaal
mij,
goed doet. Die je aanhaalt. Ja. Maar het gaat om dat je in de gegeven omstandigheden ook gelet op je eigen persoonlijkheid en wat er vroeger al gebeurd is. Of je zo kon handelen gerechtvaardigd dan wel op een manier die niet te verwijten valt. En dan kan zo'n bedreiging achteraf, die dan volgens uit, is eigenlijk een uitvloeising van die hevige gemoedsbeweging. Precies. Die eerder heeft gezorgd voor dat hij met Riek nogal fors tekeer is gegaan.
Ik weet niet of jullie wel eens zelf een keer in een gevechtssituatie hebben gezeten.
Ga ik niks over zeggen.
Alleen thuis, maar voor de rest niet.
Ik heb wel eens op het schoolplein een knokpartijtje gehad, dat soort dingen. Je staat helemaal stijf aan adrenaline in zo'n situatie. En op het moment dat iemand iets tegen je zegt, dan reageer je nog steeds vanuit die heftigheid. En zo leg ik ook die woorden aan het eind van het verhaal uit. Maar even terug naar het pleidooi. Wat het Hof wilde geven was dus zeg maar het kapstokje voor de noodweer. Maar in de wet staat dat noodweer ook is aanranding van een goed. Heel logisch. Bedoel, als iemand met een knuppel naar je auto loopt.
Mag je auto
gewoon
verdedigen?
Ja, je mag hem gewoon wegslaan.
Maar niet met een riek in zijn.
Ja, eigenlijk wel.
Ook met een riek steken als iemand.
Dan kun je afvragen. Hè? Of
is
of, zeg maar,
proportioneel?
Laat ik het zo zeggen. Maar je mag hem wel in zijn enkel schieten.
Maar in theorie mag het.
Ja.
En één ding stond hier vast. Is dat hij op het hek had geslagen. Dat hij op de deur had gebonst met een knuppel. Enzovoort. Maar hij had mijn cliënt uiteindelijk niet geslagen.
Ja.
En wat ook onder een bedreiging of een aanranding in de zin van noodweer valt, is een bedreiging met. Ja, dus je hoeft niet te wachten tot de klap je raakt. Je mag ook zeg maar een preemptive strike doen.
Als de dreiging, dreiging. Dus als die dreiging aanstaande is en het kan niet anders dat die gaat komen, zeker als je al eens tegen de dochter gericht is, dan is dat een ogenblikkelijk dreigende aanranding. En dan mag je daar ook tegen verweren.
Het juridisch vereiste voor noodweer excess, is dat er eerst een noodweersituatie is. Als je die stap niet hebt genomen, kun je niet bij noodweer excess komen. Dus ik heb ze gezegd, er was een noodweersituatie ten aanzien van het huis, van het hek, noem maar op, van zijn eigen lijf, van dat van zijn dochter en van zijn vrouw. Ik heb het allemaal voor ze uitgewerkt, zeg maar. En op het moment dat ze dat met mij eens zijn en waren dus, konden we vervolgens gaan werken naar die excess-situatie. Dus dan hebben we de horizontale steek, maar vervolgens nog eens 5 verticale steken. Ja. En waar ik bij vandaan wilde blijven is wat vaak in de jurisprudentie voorbij komt, is de tegenaanval. Op het moment dat ze daar naartoe gaan werken.
Wat is de tegenaanval dan?
Nou ja, letterlijk wat het woord zegt. Dus iemand valt jou aan, maar er zit bijvoorbeeld een tijd tussen de aanval. Of er is een andere omstandigheid waardoor het niet meer een onmiddellijke aanranding is. En je slaat dan iemand of je steekt iemand neer of schiet. Ja, dan zeggen ze
gezochte confrontatie.
Precies.
De confrontatie was al voorbij, maar je hebt hem zelf weer gezocht. En dat staat in de weg aan het aannemen van noodweer excess.
En daar was mijn grote angst in deze zaak. En ik zeg jullie heel eerlijk, de zaak is onherroepelijk. Ik was verbaasd dat ze hier uiteindelijk mijn noodweer excess situatie hebben aangenomen. Ik vond het rechtvaardig, het moest ook. Alleen mijn onderbuik was iets te pessimistisch.
Maar waarom? Die
verklaringen. Als je de verklaringen leest, dat ik je net aangegeven. De verklaring is, ik zag het slachtoffer achteruit lopen, een paar stappen achteruit doen. Ik zag
De agressor, hoe is het dan met de riekem één keer steken? Het slachtoffer zakt in elkaar en vervolgens zag ik hem nog 5 keer verticaal steken en de man oe en aanroepen. En als je dat leest, dan het bloed droopt bijna van de verklaring af, zeg maar. En ja, dan sta je als advocaat wel een beetje met je handen in je haar. Hoe gaan we dit op de juiste manier laten eindigen? En dan zit dan zo'n wanhopige man tegenover je. Want die zou 4 jaar van zijn gezin verwijderd zijn. Die zou zijn zelfstandig ondernemer zijn bedrijf niet meer kunnen laten.
Had je medelijden met hem? Voel je op zo'n moment medelijden met je cliënt?
Maar je voelt je verantwoordelijk vooral.
Herken jij dat?
Ja. Nou ja, verantwoordelijk voel je natuurlijk sowieso. Maar kijk, medelijden is misschien een beetje...
ik weet niet. Kan
nou
toch?
Ja, het heeft natuurlijk te maken met medelijden. Kijk, je kunt natuurlijk meevoelen met wat iemand heeft meegemaakt. Ja. De gevolgen die dat heeft...
Ja, dan is medelijden misschien in deze kwestie verkeerde woord.
Ja, empathie. Nee, okay, goed, in sommige gevallen kun je ook wel medelijden hebben als het heel sneu is. Maar goed, zo snel heb ik geen medelijden in ieder geval.
Nee, maar kijk, wat Kirsten net aangaf, je moet in het strafrecht je cliënt echt vertrouwen geven. Dat jij ze door de situatie gaat heen trekken. Ja. Want mensen echt onderschatten hoe sociaal ons vak eigenlijk is. Want jij bent hun baken. Letterlijk. Hun anker. Jij moet ze... Soms ben je ook echt de enige waar ze contact mee hebben als ze in beperkingen zitten. Ja. En dan moet je iemand op zijn gemak stellen. Als die voor de 10e keer belt omdat jij de enige bent die kan bellen. Moet je hem niet het gevoel geven dat die een last is voor je.
Ja, dat lijkt me namelijk ook best wel ingewikkeld als advocaat zijn. Ja. In het weekend wordt er natuurlijk gebeld. Op de meest onmogelijke tijden gaat die telefoon en zie je dat nummer uit die gevangenis komen, toch?
Ja, dat klopt.
Neem jij altijd op? Of als je kan opnemen? Of heb je ook wel eens, nu even niet?
Tuurlijk, hebben we allemaal. Maar ik heb een regel voor mezelf. Probeer zo min mogelijk de telefoon aan te nemen als ik met mijn gezin ben. En alleen als ik weet dat iemand bijvoorbeeld die heeft op vrijdag zijn zitting gehad en ik heb hem nog niet kunnen spreken, dan zeg ik bel me morgenochtend even en dan bespreek ik even hoe de zitting is verlopen. En dan hebben we het dus over zaterdag.
Bij mij is het altijd eigenlijk wel de regel van het is weekend, dan werkt het niet, behalve als er echt iemand bijna naar de EBI gaat en levenshulp krijgt.
Ja, zoiets, ja.
Nou, dan mag je me bellen, anders niet. Kijk, heel veel gaat via app, hè, nu niet vanuit de baaiers, maar wel mensen die vrij zijn. Ja goed, weet je hebt jongens die hebben überhaupt geen idee dat het weekend is. Nee. En zeggen, kan dit maandag eventueel ook of moet het echt nu gebeuren? Dus wij kan maandag ook, oké, prima. Ja. En men weet dat wel. Maar goed dat het zo is dat je veel gebeld wordt, het is zo, ja.
Terug naar de zaak. Had jij je cliënt voorbereid op dat het wel eens in hoger beroep... Want appelleren is riskeren. Had jij hem voorbereid om door te zeggen van... joh, dit zou wel eens gewoon 4 jaar weer kunnen worden of erger?
Ja, want noodweer is een alles of niets verweer.
Ja.
Kijk, als het niet slaagt... Ja,
dan ga je voor de bel.
Ja, want noodzakelijk voor een noodweerverweer... dat je ook bekend wat er is gebeurd. Ja. En als ze dan vervolgens die noten niet aannemen... ja, dan is het einde verhaal. Dan moet je naar binnen. Dus ja, daar heb ik hem natuurlijk op voorbereid. Maar reden te meer om veel meer mijn best te doen om de emotie erin te leggen. Wat ik in dit geval heb gedaan. En dat is denk ik de juiste beslissing geweest, gezien de uitkomst.
En toen kwam de uitspraak, het arrest moet ik zeggen natuurlijk. Ja. Hoe ging dat?
Ik was er niet bij. Je weet dat je bezitting en dan word je gebeld. En ik weet nog dat ik echt even knipperde. Van, joh, echt waar? Ik kreeg een appje van mijn secretaresse. Nou ja, dan zorg ik...
Stond er in het appje vrijspraak?
Nou, geen vrijspraak dus, maar ontslag van rechtsvervolging. Ja. Ping.
Hij is naar het belletje.
Ik ga het doen. Ontslag van rechtsvervolging. Ja. Die Moskovits is snel.
Ja,
hij wijst naar het belletje. Ontslag van rechtsvervolging.
Het grappige is dat het natuurlijk heel vaak misgaat. En we hebben het hier in deze podcast nog nooit over gehad. Dat het eigenlijk de kern van ons strafrecht betreft. Althans van het beslismodel van de rechter. Ja. Die natuurlijk een aantal eindbeslissingen moet nemen. Nou, die gaan over de ontvankelijkheid van het OM. Eerst over de bevoegdheid van de rechtbank. Over de ontvankelijkheid van het OM. En dan over de vraag of een feit, namelijk een delictsomschrijving, bewezen kan worden, ja of nee. Nou, als dat niet bewezen kan worden. Bijvoorbeeld, ik beschuldig Yehudi van moord. Maar het wordt niet bewezen. Dan wordt Yehudi vrijgesproken van moord. Maar als het feit, in dit geval was het poging doodslag. Nou, dat feit werd bewezen. Dus hij wordt niet vrijgesproken. Alleen, hij is niet...
In de volksmond zegt men dan vrijgesproken, maar hij is dus fout eigenlijk.
Ja, hij wordt niet vrijgesproken, want het feit wordt wel bewezen. Alleen, hij wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat hij dus gerechtvaardigd heeft gehandeld als hij uit noodweer heeft gehandeld, of niet verwijtbaar heeft gehandeld als hij uit noodweer excess heeft gehandeld. En dan heet het ontslag van alle rechtsvervolging. Nou, dat is eigenlijk Volgens mij ben ik er niks vergeten.
Is nee, dat is hem. Ja, dus het is geen vrijspraak, want het is vastgesteld dat je het hebt gedaan. En wat Chris zegt, het is gerechtvaardigd handelen geweest. Nou ja, en dan heeft de wetgever bedacht, wat moeten we daarmee? We kunnen het geen vrijspraak noemen. Ontslag.
Ja.
Ja, er zitten nog altijd een aantal nuanceringen in. Er zijn hooggeleerde juristen, die horen dit straks. Of die zeggen, nou Chris,
daarvoor maken we deze podcast voor de basis. Jij leest dat appje en dan vispumpen op zo'n moment?
moonwalkend.
Je zat op zitting, hè, dus dat kan niet. Onder tafel.
Ja, het geeft een lekker gevoel, toch?
Ja, nee, maar... niet alleen omdat je een zaak hebt gewonnen, want dat is het natuurlijk. Maar deze zaak ging me wel aan het hart. Want ik zie hem nog zitten met zijn ziel onder zijn arm. En later is ook zijn vrouw bij mijn kantoor geweest. Iemand zijn leven is ten positieve gekeerd. Want hij kwam bij mij met 4 jaar gevangenisstraf.
Moet je even nagaan, want dat was gewoon een normale kerel. Hè? Dat jij en ik, dat je opeens, je bent gewoon in je huis en op een gegeven moment heb je opeens 4 jaar in je broek.
Maar dat kan jou ook overkomen, dat je op straat wordt aangevallen door iemand. En dat je hem een flinke tik geeft en hij komt net verkeerd neer op de stoep.
Ja.
Dus dit is zo invoelbaar allemaal. Ja, dus ik was er heel erg blij mee. Ja.
En hij?
Hij ook natuurlijk.
Ja, uiteraard. Maar was hij wel bij de uitspraak?
Nee, hij was ook niet bij de uitspraak. Hij moest het van jou overnemen. En hij geloofde me niet.
Nee, wel grappig, ja.
Ja, het echt, ik moest hem nog een keer zeggen, nee, het is echt zo.
Ja.
Hij zei, maar je hoeft dus niet naar de gevangenis. Nee, je hoeft niet naar de gevangenis. Toen was het stil. Ja. Dus iemand realiseert zich van, mijn leven is weer normaal.
Totaal gekeerd.
Ja.
Is er nog cassatie ingesteld door het OM, of niet?
Nee.
Hey, Dries heeft, daarna heeft hij een interview gegeven aan de krant. Heeft hij dat ook met jou besproken? Of,
Ik ben door de betreffende journalist ook gebeld.
Ja, dat zag ik, ja.
Ja, dus ik wist dat het interview zou komen. Ik zie geen enkel bezwaar als de zaak onherroepelijk is dat hij zijn baan deed. Ja.
In dat artikel staat één passage en waarvan ik dacht, ja jeetje, weet je, dat is dan ook nog zo. De politie spreekt van een trieste zaak. En dan gaat het over het slachtoffer.
Ja.
En in dat artikel wordt de broer van het slachtoffer geciteerd. En er staat eigenlijk dat hij vertelt van, joh, mijn broer is helemaal aan die uitspraak onderdoor gegaan. Want die heeft het gevoel dat hem geen recht... Dus het gevoel dat hem geen recht is gedaan.
Ja, cool.
Dat heb jij natuurlijk ook gelezen. Voel jij daar dan nog wat bij? Heb je dan zoiets van, dat is dan toch ook wel heel vervelend voor diegene die... die dat is overkomen? Of heb jij gewoon zoiets van, joh, ik sta in deze hoek van dit conflict tussen deze twee mensen en dan voel ik daar niks meer bij?
Kijk, dat iemand mentaal in de problemen is gekomen, dat blijkt uit wat die broer zegt. Ja, triest. Nou heb ik wel de indruk, op basis van het dossier, dat de man nog niet heel stabiel was.
Nee.
Want dan zit je niet de avond en avond op de balustrade, weet dat?
Balustrade.
Met een glas bier in je hand en een knuppel in de andere. Ja. Het ligt wat genuanceerder, maar volgens mij was daar wel iets aan de hand. Ik begrijp heel goed dat hij denkt, ja, maar ik ben 6 keer neergestoken met Eric. Hoe is het mogelijk dat die kerel niet naar binnen moet?
Ja.
Maar ja, daar is een hof en dat zijn de mensen... Die we daar neerzetten, omdat zij weten waar ze het over hebben, een hele gewogen beslissing hebben genomen. En wat ook in het artikel staat, is dat deze journalist, want die was net zo verbaasd als de rest eigenlijk.
Ja, iedereen was helemaal verbaasd.
Dat hij een professor heeft benaderd.
Ja, Sven Brinkhoff.
Ja, en dat die de uitspraak heeft bestudeerd en denkt, ja, hij is juridisch wel een juiste afweging gemaakt.
Ja.
Dus tuurlijk, triest, vervelend, arm man. Hè? Laten we dat vaststellen. Maar ja, zo is het.
Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje de essentie natuurlijk van een strafproces. Hè. Vaak is dat de een wint, populair zit en de ander verliest. En vaak, laten we wel zijn, staat de verdachte en zijn raadsman staan niet aan de zonnige kant van de medaille, om het zo maar te zeggen. Ja, soms wel. En natuurlijk is het vervelend. Ja, natuurlijk is het als mens tot mens vervelend dat zo'n man neergestoken is. Maar kijk, tegelijk denk ik ook, ik geloof ook weer niet dat nou een veroordeeld vonnis nou alle problemen voor deze man zou hebben opgelost. Nee. Dat moet je ook allemaal relativeren. Dus in die zin, kijk, gevoel. Je stelt vast dat het zo is, maar ik heb daar zelf geen sterke gevoelens zou ik daarbij hebben, eerlijk gezegd. Nee.
Oké.
Okay. Nee.
Ja, jij denkt, oké. Okay.
Nee, ja, nee, ja. Nee, maar ik zou dat... Ja, ik bedoel, ik
maar dat komt natuurlijk ook omdat wij sowieso... Dat geldt natuurlijk ook... Wij staan natuurlijk veel afstandelijker in zo'n zaak dan men denkt. Hè? Ik bedoel, ja. Los van dat je meevoelt met je cliënt... Maar soms voel ik ook helemaal niet mee met mijn cliënt. Maar wij kijken er al met professionele blik naar... ten aanzien van mijn eigen cliënt. Ja. Laat staan ten aanzien van een benadeelde partij. Ik bedoel, ik snap en ik voel het verdriet vaak wel... Maar ik heb er zelf geen problemen mee om desondanks dingen te zeggen... die in strijd zijn met de belangen van deze mensen.
En daarnaast realiseren we, wij hebben 3 van dit soort zaken in een week.
Ja.
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 Ik heb geen 3 noodweerzaken.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt, Jordi. En het is dat is natuurlijk ook zo. Het is ook gewoon... Ja, dat klinkt een beetje raar als het over zoiets ingrijpends in je leven gaat. Het is ook... Je werk natuurlijk.
Ja, zeker. Kijk, we hadden het net over mijn familie. Mijn grootvader die had een heel mooi voorbeeld daarvoor. Ik ben als een chirurg die een groen laken heeft. En alleen wat ze maar uitgespaard is, dat is waar ik opereer. En de rest doet niet ter zake. Ja, en zo, dit zou je kunnen beschouwen als dat ligt onder het groene laken. Hè? Dus dat gedeelte is niet relevant voor me.
Hebben we toch nog heel even... Max Moskowitz senior
aangehaald.
Jordi Moskowitz, enorm bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast mij zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we natuurlijk te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.